Goedenavond luisteraars, mijn naam is Bert Lohman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptisten Gemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 9 oktober 2018. Voorganger is broeder Jan Noordman. En aan de hand van het schriftgedeelte uit Exodus 27, vers 9 tot 19, is het onderwerp van de overdenking de tabernakel. En vanavond komt aan bod de voorhof. Wij wensen u een gezegende dienst.
Ik wil graag vanavond, het is een themaavond. U hebt de gelegenheid gekregen om iets voor te stellen waar we over zouden kunnen hebben. En nu en dan onderbreken wij het bespreken van de Romeinenbrief door een speciaal thema. En dat we eigenlijk al 2 weken geleden zullen plaatsvinden, maar door wat omstandigheden is wat gewisseld. En nu valt mij de eer te beurt om dat vanavond te mogen doen. Het is iets uit het Oude Testament dat ik nu wil behandelen. En er zijn mensen die dat niet altijd zo op prijs stellen. Die zeggen, Oude Testament, ja, dat is toch allemaal in vervulling gegaan. We leven toch in nieuw testamentische tijden. Eigenlijk is het Oude Testament niet meer zo van belang. Nou ja, het feit dat de hoofdpersoon, het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, talloze keren verwijst naar teksten uit het Oude Testament, dat bewijst wel het tegendeel. Heel vaak verwijst de Heer Jezus naar een gedeelte uit het Oude Testament. Als hij zegt, er staat geschreven, en dan volgt een citaat. En dikwijls verwijst de Heer Jezus ook naar de betekenis en de inhoud van de wet van Mozes. Oude Testament. Testament is verbond, afspraak, contract, overeenkomst, zou je kunnen zeggen. En God die beschrijft daarin oorspronkelijk de afspraak die hij met de mens had. Het Nieuwe Testament is dus een nieuwe overeenkomst die God maakte door zijn Zoon, Jezus Christus. Het belangrijkste in beide overeenkomsten, in beide testamenten, in beide afspraken, contracten, is dat de relatie tussen God en de zondige mens hersteld zou worden. God had een wet gemaakt waarin staat dat de zonden alleen vergeven konden worden door het vloeien van bloed. Dat was het hoofdthema, kun je zeggen, van het Oude Testament. Het belangrijkste uit de Torah, de boeken van Mozes. Hebreeën 9, vers 22, en ik zal het citeren. We zullen straks iets lezen, maar een enkele tekst die laat ik maar niet steeds opzoeken. Ik moet maar geloven dat ik citeer wat er staat uit de NBG-vertaling. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd en zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Bekende tekst. Alle offers in het Oude Testament verwijzen naar het grote offer dat de Heer Jezus uiteindelijk op het kruis van Golgotha zou gaan brengen. Heel veel geschiedenissen, heel veel verhalen, symbolen verwijzen naar de vervulling van het belangrijkste. Het herstel van de relatie tussen God en mens. Men zegt wel eens, op elke bladzijde van de Bijbel kun je ergens wel op een of andere manier de Heer Jezus tegenkomen. Nou, of dat echt zo is per bladzijde weet ik niet, maar meer dan je soms zou denken als je ziet wat er onder een tekst vaak verborgen ligt. Een van die beelden die ik graag met u wil bespreken is de tabernakel. En dat doe ik op verzoek van Rob. Hij heeft dat gevraagd of we dat een keer konden doen, dat had zijn grote belangstelling. Dus ik heb er wat geprobeerd iets over te vinden. Tabernakel kent u allemaal, het betekent eigenlijk tentwoning. Nou, daar is heel veel meer over te zeggen dan je een half uur zou kunnen doen. Daar kun je misschien wel weken over spreken. In Exodus 35 vers 8 daar lezen we, en zij zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. En vers 9, gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon, het model van het tabernakel en het model van al zijn gerei. Dat is nogal wat, hè? Dat God op aarde wil gaan wonen tussen zondige mensen. Dat doe ik erg sterk denken aan de Heer Jezus, die ook de heerlijkheid verlaat om in een verdorven wereld tussen zondige mensen te gaan wonen. Hier is ook de tabernakel duidelijk een beeld van de Heer Jezus. In Hebreeën 9 vers 23 staat dat de dingen van de tabernakel voorbeelden zijn van de dingen in de hemel. Nou, wie is het middelpunt in de hemel? Dat is de wonderbare persoon, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En in Exodus 25 vers 9, daar hadden we al gezien dat niet menselijke kunstenaars de tabernakel mochten ontwerpen en maken, zoals zij dachten, zo te prachtig mooi kunnen uitzien, maar dat God al precies had aangegeven hoe het moest gaan worden. Het materiaal van de voorwerpen, de afmetingen, de grootte, het gewicht, alles was heel nauwkeurig beschreven. Zo moest het worden en niet anders. En dat gebeurt, en daar moest ik echt even bij stilstaan, op het moment dat Mozes op de woestijn, of op de Sinaï, de berg op gaat, om daar ontmoeting met God te hebben, en daar de stenen tafelen met de 10 geboden te ontvangen, krijgt hij ook een beschrijving van hoe de tabernakel gemaakt moest worden. Precies zoals God het geboden had. Elk vers, bijna in Exodus 25 en ook in 39 en 49, eindigt met de woorden: zoals de Heere geboden had. Zoals geen mens het zou kunnen bedenken, maar zoals de Heere het geboden had. Zo moest het eruit zien. Stel je voor, een gedetailleerde beschrijving krijgt Mozes daar in alle intimiteit met God. En een paar honderd meter naar beneden zegt het volk: wij willen een eigen God die zichtbaar is. Terwijl Mozes dus een beeld ontvangt, een tekening. Zo moet het gaan worden, zo wil ik tussen jullie inwonen, op die heilige ark met het verzoendeksel en die gerubs daarboven. Zegt het volk eigenlijk, zonder dat ze dat weten wat daar gebeurt: wij willen een God die zichtbaar is. En die moet zo worden zoals wij denken die moet worden. En dat moet een gouden kalf worden. De omringende volken hebben een zichtbare God. Wij kunnen niks zien. Aaron, maak ons een God van goud. Een gouden kalf. Moet altijd bij de uitreiking van de gouden kalveren voor films en theaterproducties daaraan denken. Hoe mensen heel ver kunnen gaan in het vereren van mensen, of in een film, of in een productie, dat zeggen, dat is wel een gouden kalf waard. Ja, sommige mensen dansen tegenwoordig om mensen die iets bijzonders hebben gepresteerd en waar ze hoog tegenop zien. Hoe gaat die tent er nou uitzien? Jacques Brunt, die heb ik eens opgezocht op internet, die doet daar 7 avonden over, bijbelstudie. Ja, en die duren 1,5 uur, 2 uur. Ja, Rob, je zet me mooi aan het werk, jongen. 7 avonden lang ziet hij kans om daarover te spreken. En ja, het is natuurlijk eigenlijk heel moeilijk om dat in een 1/2 uur te doen. En dan ga ik het natuurlijk, ik maak een begin. En we kunnen daar niet heel erg ver mee komen. Er valt veel en veel meer over alles te zeggen. Wat wel opvalt, waar hij mee op wees, is als de tabernakel en wat daarin te vinden is beschreven wordt, dat het van God uitgaat, van de kern. Dat is mij nodig gevallen. Het begint bij het heilige heiligen, waar de ark is, van het verbond. Dan gaat hij naar buiten, naar het heilige, waar de 7-armige kandelaars te vinden en de toonbroden en het reukofferaltaar. En dan kom je in de voorhof, waar het koperen wasvat staat en het brandofferaltaar. Nou, ik ga maar met u bescheiden van buiten naar binnen. En we bewandelen maar de gewone weg, vooraf heilige en heilige der heiligen. De omheining van dat gebied, van die voorhof, is gemaakt van linnen. 100 el lang, 50 el breed. Dus zo'n 50 bij 25 meter. Een behoorlijke oppervlakte. En de omheining is gespannen tussen stevige pilaren. En daarbovenuit steekt het dak van het eigenlijke huis waar het om gaat. En dat is 10 el hoog, dus 5 meter. En ik moet bijzeggen, als je de beschrijving leest, het is niet erg aantrekkelijk. Het ziet er een beetje saai uit. Er liggen wat taggesvellen over van wat dieren. En je zult nog niet zeggen van nou, dat is nou iets, daar moeten we zijn. Dat is een paleisje, dat moeten we bezichtigen. Hier kopen we een kaartje voor. Als we in een stad zijn en er worden musea of mooie gebouwen aangeprezen, dan zullen er niet veel mensen zijn die zeggen, oh, kijk eens wat daar staat, zeg, daar moeten we naartoe. Het is echt niet aantrekkelijk. En misschien is dat ook wel Gods bedoeling, dat het van buiten niet zo aantrekkelijk is. Mensen die met God nooit kennis hebben gemaakt, die zien de aantrekkelijkheid daar ook helemaal niet van in. Het geloof is voor die mensen een dwaasheid. In 1 Korinthe 1 vers 18 en 23 vind je dat, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is een kracht Gods. 6 vers 18. Doch wij preken een gekruisigde Christus, voor doden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dus het is niet aantrekkelijk. Je zult er eerst kennis mee moeten hebben gemaakt om de aantrekkelijkheid te zien. Hoeveel mensen zeggen niet, Jezus, ja, wat hebben we met Jezus? Ik heb daar niks mee. Jullie wel? Ja. Nou, ik niet. Ieder zijn smaak, maar het zegt me niks. Het is voor mij niet aantrekkelijk. In Johannes, in Jesaja 53 lezen we ook in vers 2 en 3... dat de Heer Jezus zelf geen gedaante noch heerlijkheid had als we hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Dus ook in de tijd van de Heer Jezus was het niet een aantrekkelijk persoon. Ja, in kinderbijbels, vooral van Amerikaanse makelij, daar ziet de Heer Jezus er altijd geweldig uit. Prachtig. Mooie baard en golvend haar. En daar zou je wel mee gezien willen worden. Maar eigenlijk is de werkelijkheid dat er, wie hem niet kent, toen en nu, is er niets aantrekkelijks in hem. En de mensen toen kwamen ook op zijn woorden af, op zijn wonderen, op wat hij deed. Maar de persoon, nou die zei denk ik, heel veel mensen, heel erg weinig. Dan wil ik met u graag een gedeelte gaan lezen over die voorhof, waar we nu nog maar net in balans zijn. En dat vinden we in Exodus 27. Exodus 27. En dan wil ik met u lezen de versen 9 tot en met 19. Er staat: gij zult de voorhof van de tabernakel maken aan de zuidzijde gordijnen voor de voorhof van getwerend fijn linnen. 100 el lengte aan de ene zijde en daarvoor 20 pilaren en 20 voetstukken van koper voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver. Zo ook aan de noordzijde in de lengte gordijnen van 100 el lengte en daarvoor 20 pilaren en 20 voetstukken van koper. Voor de pilaren, haken en dwarsstangen van zilver. In de breedte nu van de voorhof aan de westzijde gordijnen van 50 el met hun 10 pilaren en de 10 voetstukken daarvan. De breedte nu van de voorhof aan de oostzijde 50 el. En 15 el gordijnen voor het ene zijstuk met hun 3 pilaren en de 3 voetstukken daarvan. Ook voor het andere zijstuk 15 el gordijnen met hun 3 pilaren en de 3 voetstukken daarvan. En voor de poort van de voorhof een gordijn van 20 el van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwerend fijn linnen. Veelkleurig weefwerk met de 4 pilaren en de vier voetstukken daarvan. Al de pilaren rondom de voorhof door zilveren dwarsstangen verbonden en hun haken van zilver en hun voetstukken van koper. De lengte van de voorhof 100 L, de breedte telkens 50 en de hoogte 5 L van getweerd fijn linnen en de voetstukken ervan van koper. Wat al het gerei voor de gehele inrichting en de tabernakel betreft, zo al zijn pinnen en al de pinnen van de voorhof, dat moet van koper zijn. Nou, het is, laat ik zeggen, niet opwindend misschien, maar wel heel erg nauwkeurig beschreven. Zo moest het worden en elke keer viel je terug en het werd gemaakt zoals de Heere het bedoeld had. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Heer alleen maar een tent heeft willen hebben met een omheining die mooi zou zijn, als het al mooi is van buiten. Maar het is natuurlijk naar zijn wil, omdat hij daar iets mee wil zeggen. Dat kan natuurlijk niet anders. Als je leest dat dat de heldere witte gordijnen van getwerend wil zeggen, meerdere draden in elkaar gedraaid, fijn linnen, dan steken die wel heel erg af. Dat witte, blinkende linnen in de zon, stel ik me zo voor, bij die, laten we zeggen, saaie, bruin-geelachtige Bedouinententen, die we nog wel zien. Dat zijn geen juweeltjes. Met kamperen zien ze vaak de tenten nog wat bonter uit dan die simpele Bedouinententen in de woestijn. Maar wat een verschil tussen al die bruine, wat niet zeggende, wat saaie tenten en daar zo middenin een tent, een gebouw van linnen, wat er prachtig wit bij afsteekt. En wat een hoogte, 2,5 meter. Je kunt er niet overheen kijken en je kunt niet zomaar binnen. Je kunt met je vuile zonden en besmette kleding zomaar niet bij God binnenkomen. Er is maar één mens smetteloos als de witte linnen. En dat is de reine, volmaakte mens, de Heer Jezus. Veel mensen willen Christus navolgen, dat lijkt heel mooi. Maar het eerste dat God ons door dit huis al door de omheining wil laten weten, is dat we mensen uit die grauwe tentwoningen, uit die vuile wereld zou je kunnen zeggen, scherp afsteken bij de reinheid van Hem. Dat we niet zomaar naar God kunnen gaan en niet zomaar naar Jezus kunnen, naast Hem kunnen staan of Hem kunnen volgen. Zijn reinheid, zijn zondeloosheid laat je zien hoe vuil wij van binnen zijn. Dat is wel een ontdekking. Dat je, ja, misschien ook wel voor ons, in onze kringen wat, naar mijn mening, nogal makkelijk over de Heer Jezus gesproken. Jezus voor, Jezus na. Ja, soms denk je, is de heiligheid van Gods Zoon en van God zelf, houden wij wel voldoende afstand of is het ongeveer een vriendje geworden? Kijk, wel een vriend is onze Jezus, daar bedoelen we het anders mee dan een vriendje waar we mee omgaan, alsof het een kameraadje is. Maar hier zie je dat het fijne, in de zon schitterende witte linnen wel heel erg afsteekt bij het bruine, saaie, misschien wel vuile van die tent eromheen. En Romeinen 3, vers 10 tot 23 zegt ons ook, niemand is goed. Alle derven missen de heerlijkheid Gods. Dit erkennen is het begin van het leven van de gelovigen. Als een mens door deze erkenning is gekomen, blijkt God toch een toegang te hebben. Want er staat, hebben we gelezen, aan de oostkant is voor de zondaar een deur. Een open poort. En hoe ziet die deur eruit? Nou, om te beginnen, het is geen klein deurtje waar je doorheen moet wringen. Het is een wijde deur, 20 L, 10 meter breed. Dat is de beste ingang. Gods liefde heeft een wijde deur gemaakt voor ieder die wil binnenkomen. God wil hierdoor zeggen, de toegang is vrij voor ieder mens. God is een heiland die wil dat alle mensen zalig worden. In 1 Timotheus staat, tweede hoofdstuk, vers 3 en 4, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Wie wil komen, die mag komen. De deur is breed. Openbaring 22 zegt in vers 17, en de geest en de bruid zeggen kom, en wie het hoort zegt kom, en wie dorst heeft komen, en wie wil, neem het water des levens om niet. Dat is een royale uitnodiging. Daar is niks benepens aan van, oh, pas op. Nee, het is een royale uitnodiging. Je bent welkom. Het is ook een mooie deur. In vier kleuren geborduurd op wit. In hemelsblauw, purper en scharlaken. Zo lokt die deur als het ware om naar binnen te gaan. Die kleuren vertellen ons iets over de persoon van Jezus. Hemelsblauw spreekt van de hemelse heerlijkheid van Jezus. Purper was heel kostbaar, werd alleen gedragen door koningen en rijken. Scharlaken was ook heel kostbaar. Scharlaken komt de Heilige Schrift alleen voor in verbinding met Israël. De grootheid en de koninklijke heerlijkheid zal God bezitten als koning van Israël. Alleen in Matthäus, waarin Jezus vooral, zoals u weet, als koning wordt geschetst, daar heeft hij een scharlakenkleed aan als sportkleed. Maar uiteindelijk verwijst dat sportkleed en die doornenkroon naar naar de kleding die als een koning werkelijk zal aankrijgen met een echte kroon op. Het koningschap van Jezus is in Matthäus heel centraal. Nog iets van die deur. Eens even kijken. Een merkwaardige toevoeging. Zowel blauw-purper als rood-purper en voor scharlaken, daar heb je iets voor nodig om die kleurstof te maken. Er zijn vele duizenden purperslakjes nodig om dat purper te maken. En scharlakenwormpjes, dat wist ik ook niet, opgezocht, daar wordt het van gemaakt. Met andere woorden, er zijn rupsjes en wormpjes die gedood moeten worden om die prachtige kleuren te krijgen. Nou, het kan niet anders zijn, of we moeten ons ook denken aan het offer van de Heer Jezus, die ook de dood inging om uiteindelijk straks zijn koningschap te aanvaarden. En Rahab, de hoer uit Jericho, die hing een scharlaken koord buiten haar deur en dat was haar redding. Ten derde, bij die deur, het was een deur waar je gemakkelijk binnen ging. Hij is niet van hout gemaakt, je hoeft niet te duwen, niet krassend te openen, te gaan de deur niet. Het is een gordijn van 10 meter breed en 2,5 meter hoog. Zelfs een kind kan er binnen gaan. Welkom, even het gordijn opzij en je bent binnen. En ook opvallend, tenslotte, is dat er maar één deur is. De Heer Jezus heeft zelf onze betekenis van de deur verklaard toen hij op aarde was. Hij heeft gezegd, ik ben de deur. Als iemand door mij binnen gaat, zal hij behouden worden. Johannes 10, vers 9. Door hem heb ik toegang tot de Vader. Efeziërs 2, vers 18 zegt, want door hem hebben we beiden in één geest de toegang tot de Vader. En Efeziërs 3, vers 12, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Hij alleen is de redder. Het is niet zoals wel eens gezegd wordt, nou ja, iedereen kan op zijn eigen manier zalig worden. Dat hoor je wel. Ja, laat mij maar op mijn manier in de hemel komen. Laat mij maar zalig worden op mijn manier. Sommige mensen zeggen zelfs, ik heb geen gemeente nodig. Ik red me wel. Ik studeer wat, ik bid, ik leef met God. Ik heb geen mens nodig. Ik doe het wel op mijn manier. Maar eigenlijk zegt ook dit beeld, er is maar één deur. Je kunt niet via een zijdeurtje naar binnen glippen. En helemaal niet over de muur klimmen, zoals je ergens in de Bijbel leest. Dat wordt zeer veroordeeld. Je wordt niet op je eigen manier zalig. Er is maar één manier om behouden te worden. Er is maar één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Hij alleen geeft toegang tot de woning van God. Helaas is ook een gesloten deur, een gesloten poort. De Bijbel laat ons nooit iets zien wat als een soort zoethoudertje dient. Het gaat gemakkelijk. Ja, het gaat gemakkelijk. Je hoeft de zoon van God maar aan te nemen. Je hoeft je zonde maar te beleiden. Je hoeft maar te zeggen dat je het zelf niet redt. En dat je verloren mens bent. En dat je hem nodig hebt. Hem moet aannemen als verlosser. Dan is die poort die is wijd. En die is aantrekkelijk. En dan weet je dat er maar één deur is. En als je binnen bent, zul je ook pas dan de aantrekkelijkheid van de Heer Jezus, van het geloof zien. We hebben zo'n moeite. Ik heb wel heel veel moeite om mensen de aantrekkelijkheid van het geloof duidelijk te maken. Wat is er nu zo aantrekkelijk aan? Wat heb jij dan? Ja, wat heb ik dan? Vrede, ja, dat is mooi. Ik voel me ook prima. Ja, maar mijn zonden zijn vergeven. Ik heb helemaal geen last van zonde, joh. Waar maak je zo druk om? En dan kom je met heel veel mensen in aanraking. En dan zie je dat allemaal voor je ogen gebeuren. Hoe ze leven en wat ze doen. En dan denk je, wat heb ik nu eigenlijk te zeggen? Wat is nou mijn boodschap die ook aantrekkelijk is? Dat mensen de neiging hebben om erop in te gaan. Wat maakt het nou dat ze zeggen, ja, wat jij wil ik ook. Nou, ik denk dat het niet heel veel meer is dan ons leven, ons dagelijks leven. Wat zien zij van de Heer Jezus? Niks. Maar ze zien wel ons. Zijn we een beelddrager? Zijn we een voorbeeld? Zijn we mensen waarvan ze zeggen, kijk, wat hij precies heeft, weet ik niet, of zij, maar het is zijn werk altijd trouw. Hij bemoeit zich niet met rollerij, met slecht spreken over anderen. Hij is positief. Hij of zij werkt hard. Je kunt er van op aan. En hij is niet de hele dag chagrijnig, maar het lijkt wel of hij ook gelukkig in het leven staat. Misschien is er wel niet heel veel meer dan wij te bieden hebben. En dan zou de vraag kunnen komen, ja, wat heb je dan? Wat is dat dan? Ik was met onze familie zaterdagavond bij Lennart en zijn beide collega's die een 10-jarig bestaan van hun bedrijf vierden. Dat was een heel erg mooi samen zijn. Ja, dat was gezellig. Er was eten, er was drinken, er was veel plezier. Er waren mensen die het allemaal goed met elkaar konden vinden. En toen dacht ik, kun je nou hier tussen die mensen zien wie nou christen is? Is dat nog zichtbaar? Ik vond ze allemaal, naast mijn familieleden, aardige mensen. Heel goed mee om te gaan. En ik zei tegen Lena nog, je hebt eigenlijk verschrikkelijk leuke collega's, die twee jongens. Maar doen jullie dat goed met z'n drieën? Dat raakt mij wel. Dat drie heel verschillende karakters, heel verschillende typen, met elkaar bezig zijn, een bedrijf vormen. En dat de klanten van het bedrijf zeggen, daar willen we wel zijn. Als zij iets zeggen, dan doen ze dat. Ik zet in Leidert zonder arrogant te willen worden. Misschien worden jullie wel in je bedrijf gezegend, doordat jij het van de Heer verwacht. Dat jij met de Heer leeft. Dat de Heer jou zegent. En dat die twee andere jongens daarvan meer profiteren. Dat wil ik niet zeggen om interessant te doen van of een soort ijdelheid. Daar wil ik er niet mee. Maar je kunt zomaar in je omgeving tot een zegen zijn die op anderen afstraalt. En een van de jongens is ook wel eens hier geweest. Die heeft ook wel in de interesse. Die heeft wel eens gevraagd. Hé, hoe zit dat dan? Wat geloof je eigenlijk? Hoe werkt dat? Nou goed, ik heb niet veel andere voorbeelden dan uit mijn eigen omgeving. Heb ik zelf in mijn leven ook meegemaakt. Ik heb heel veel omgegaan met collega's in deze wijk van openbare en katholieke scholen. Die met geloof niks hadden. En ik heb daar nooit gepreekt. Nooit gedaan. Maar ik kon eigenlijk met die mensen verschrikkelijk goed opschieten. En ze nam het wel eens voor mij op. Dat ik dacht, hoe kan dat? Nou, wil ik het toch niet onthouden. We werkten samen in deze wijk, als scholen. En er was de schoolbegeleidingsdienst was betrokken. Er was soms een huisarts. De kinderopvang, buitenschoolse opvang. Allerlei projecten deden we samen. Want hoe meer je het met elkaar eens was, hoe makkelijker dat ging. En als je methodes kon inkopen voor kinderen in een achterstandswijk, en dat was deze wijk voor een groot deel, dan kon je ervan profiteren door samen een inkoop te doen. Dat was goedkoper en je was het met elkaar eens. Nou, een van mijn beste collega's was Klaas Lulofs. Zijn naam doet niet zo erg toe. Maar een doorgewinterde PvdA'er, die ook in de raad heeft gezeten in Enschede. Maar ik kon met Klaas uitstekend opschieten. En het gebeurde dat we tegen het eind van het seizoen, van het schoolseizoen in mei, juni, kwam er zo'n doos, zo'n kartonnen doos. En hij zei, hij leidde de vergadering, de agenda's van dit jaar zijn binnen. Oh, zei je net, mooi. De kinderen van groep 8 kregen altijd een agenda, zodat ze in hun laatste schooljaar alvast leerden hoe je huiswerk noteert en thuis eventueel laat controleren, of niet. Komt ook voor. En toen had hij dat gezegd en zei hij, aan het eind van de vergadering, kun je er allemaal één meenemen. Oh, fijn. Iedereen was blij. En dan zei hij, ik denk dat het voor Jan niet zo geschikt is. Ik zeg, hoezo? Nou, let me niks van jou, die agenda. Ik zei, waarom is dat niet voor mij geschikt? Nou ja, zei hij, kijk er maar eens in. Maar ik weet zeker, het zit niks voor jou. Nou, zei die andere, hoe weet je dat? Nou ja, dat weet ik. Dat is gewoon zo. Zouden jullie het goed vinden? Ze kosten 6,95 per stuk, noem maar wat. Dat we de groep 8 van Janssen School, 25 kinderen, 25 keer die 8 euro geven dat hij zelf een agenda kan kopen. Ja, zei hij, als je dat vindt. Dan moet je dat doen. Prima, iedereen was het eens. Niemand zei van, wat is dat voor een rare uitzondering? Ze dachten, het zal wel iets zijn als Klaas dat zegt. Hij heeft wel inzicht in dingen. Hij weet wel hoe het werkt. Nou, het werd uitgedeeld. En ik zeg tegen hem, hoe zit dat dan? Hij zei, kijk er maar eens in. En er stond, tot mijn grote verbazing, een uitgave, ik weet niet van welke uitgeverij, hoe kinderen konden leren met glaasje draaien en zo. De toekomst te voorspellen. En al dat soort vreemde dingen. Waarvan wij dachten en wisten. Die magie. Of het nou waar is of niet waar is. Of het nou werkt of niet werkt. Maar kinderen komen onder invloed van iets wat hen bezighoudt. Wat een beetje griezelig is. Wat een beetje spannend is. En voor je het weet. Zijn ze de nek gepakt. Door de duivel. En gaan ze op die weg steeds verder. Dus ik zeg tegen Klaas, dat heb je goed gezien. Dat dacht ik wel. Ik zeg, maar waarom is hij dan wel geschikt voor die anderen? Oh, die maakt daar geen punt van, zei hij. Ik zeg, nee, dat zal wel niet, maar je denkt voor mij is het niet goed. Nee, zei hij, omdat ik denk dat jij vanuit jullie geloof en vanuit die school waar je methodes gebruikt, dat dit bij jullie niet de goede aarde valt, ook niet bij je ouders. Dat heb je ontzettend goed gezien. Zeg bedankt, je stort maar 25 keer 8 euro op mijn rekening. En dan schaf ik agendas voor mijn school aan. Daar wil ik mee zeggen. Niet dat ik het zo goed doe, want dan komt het verkeerd over. Maar dat je door gewoon om te gaan met ook ongelovigen, met collega's, met wie dan ook die je tegenkomt op de werkvloer of daarbuiten, dat je alleen maar jezelf hoeft te zijn. En indien nodig, of als er een kans is, of als er een deur opgaat, zoals men zegt, dat je dan een keer kunt vertellen wat jou bezighoudt, wat je drijft, waarom je iets doet en waarom je iets niet doet. En evangeliseren is heel moeilijk, maar de kansen om gewoon iets te delen met mensen die je zo in het dagelijks leven tegenkomt, is vaak niet zo heel moeilijk. Alleen, sommige mensen blijven het wel moeilijk vinden. En tenslotte, ik wil niet negatief eindigen, maar het is ook een gesloten poort, een gesloten deur. De Bijbel zegt dat die deur een keer gesloten wordt. De deur naar de redding van de ark werd gesloten door God zelf. wie niet binnenging en toch had kunnen horen dat er redding was achter die deur, die verdronk. Dat is keihard. Die meisjes, die 10, die allemaal in slaap vallen, daar zijn er 5 van. Ja, die hadden geen olie. Het zijn te laat. De deur is gesloten. Ze kwam van een bruiloft, wilde naar een bruiloft toe en de deur is dicht. Geen toegang. Ze hebben 2 mogelijkheden voor ieder mens. Binnen of buiten. Binnen gered bij het feest voor eeuwig. Buiten verloren in de nacht voor eeuwig. Dat is het verschil tussen leven en dood. Van eeuwig licht of eindeloze stikdonkere nacht. Mensen kunnen nu een keuze maken waar ze de eeuwigheid zullen doorbrengen. Een grote verantwoordelijkheid voor ons om mensen met het evangelie bekend te maken. Zeker omdat wij weten dat we in een verwachting leven van de spoedige komst van de Heer. Het zou mooi zijn als we op kleine of grote schaal bescheiden of wat duidelijker zouden kunnen laten zien aan de mensen om ons heen hoe het in deze wereld er aan toe gaat en dat er ooit een deur dicht gaat, maar die nu vooral voor iedereen open staat. We hebben een prachtig logo van ons kerkgebouw, dat is misschien nooit opgevallen, maar we hebben er heel erg over nagedacht in de tijd toen we dat ontwikkelden, toen Robert daarmee bezig was met iemand die ons hielp met ontwerpen. Maar als je het logotje ziet van de kerk, ik heb het gemeenteleven, dan zie je eigenlijk uitvergrote deuren. Die zijn eigenlijk veel te groot in verhouding. Je hebt een gebouw, er staan een paar deuren en zegt, jongen, jongen, wat geweldig. Moet dat zo? Ja, dat moet zo. Want dat is die deur die open staat. Dat wilden wij ermee uitdrukken. En dat is goed gelukt, vind ik. Dat is een mooi logo. Hier wil ik het graag bij laten.